Goedenavond, broeders en zusters uit Ermelo en omgeving. Fijn om vanavond weer in uw midden te mogen zijn. Ik dacht even terug aan de beginopmerkingen van onze broeder Evert, toen hij het had over psalmversje leren. Dat was vroeger op het rapport altijd mijn beste cijfer. En de rest informeerde mijn vader alleen maar na of vlijt en gedrag goed waren, dan vond hij de rest ook wel goed. Dus de druk is er nooit zo hoog opgelegd. Maar laten we in de allereerste plaats ook God om zijn onmisbare zegen vragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Liefdevolle hemelse Vader, dank u wel dat we op deze prachtige, gezonde zondag, waarin het wel koud was, maar dat is het in de wereld om ons heen ook, steeds kouder aan het worden, zo verkwikt mochten worden door een heerlijke zon. Dank u, Heer Jezus, dat u in het Oude Testament al wordt genoemd de zonne der gerechtigheid, onder wiens vleugels genezing en heling te vinden is. En het is bijzonder dat we elkaar ook aan het begin van deze dienst mogen opdragen en neerleggen voor de troon van uw genade. Dank u voor de broeders waar zojuist over gesproken is, dat ze in dat alles ook uw hand, uw nabijheid mogen ervaren. En ik bid u of u hen beiden ook verder wilt zegenen in dat wat er op hen afkomt. Maar ook allen die daar met liefde en zorg soms omheen staan. Vader, we danken u dat u een God bent zo goed en zo mild. Altijd een zon en een schild. En u weet wat onze verwachting is, ook als we naar een avond als deze komen. O ja, we lezen het hier voor bij het spreekgestoelte. Die prachtige korte spreuk, zie, ik kom spoedig. En wat is dat een heerlijke belofte. Als we kijken naar deze aarde, waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Waar mensen gebombardeerd worden omdat ze een ander geloof hebben. Aangevochten worden, mishandeld worden. Daar horen ook veel van uw kinderen bij. En toch verzaken ze niet in het geloof. Maar houden ze vast, klemmen ze zich vast aan de rots. En ik bid u. Of u hen hulp wilt geven te juister tijd. Vader, we willen vanavond ook bidden voor uw oogappel Israël. We zien in de tekenen der tijd dat dat land terug is. En dat hoopt het dit jaar ook te vieren. Zoveel jaren alweer in Israël. En dat betekent omdat u weer zult komen op de Olijfberg straks aan het eind van de grote verdrukking. Dat er nog heel wat gekissebis zal zijn, heel wat strijd zal zijn, heel wat doden zullen vallen, omdat men uw volk het licht in de ogen niet gunt. Maar denk u wel, Vader, dat we ook in dat prachtige lied wat we zojuist hebben gezongen, mogen weten wat we misschien op school al geleerd hebben, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. U gaat de toekomst in de handen nemen. Dat zien we aan alles, want deze wereld waarin wij leven loopt vast. En soms kunnen we hier zitten en verkwikt worden door uw woord en door uw geest. Maar ons tegelijkertijd bezorgd afvragen. In wat voor toekomst gaan onze kinderen, kleinkinderen, misschien zelfs achterkleinkinderen straks leven? En dank u wel dat er dan in uw woord gesproken wordt over die levende hoop die er is in en door de Heer Jezus Christus. En we hebben het verlangen om vanavond niemand anders te zien dan Hem alleen. Glorie voor uw grote naam. Amen. Daar gaan we ook van zingen. Johannes de Heer 951. Zo lief had God de wereld dat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft voor zondaars. Alle drie de coupletten. Ik wil graag vanavond een paar versen met u lezen vanuit Psalm 62. Boven die prachtige psalm staan de woorden, en ik lees het vanuit de NBG-vertaling vanavond, stilheid en vertrouwen. Psalm 62, te beginnen bij vers 6. In Psalm 62, vers 6 luidt het woord van God aldus. Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God. Want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op hem te alle tijden, o volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een schuilplaats. Tot zover. Voordat we over dit onderwerp willen gaan nadenken met als thema De Heere is mijn verwachting, willen we nog dat prachtige lied met elkaar zingen. Staande op de beloften van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts. En laat dat maar heel blij klinken. Alle vier de coupletten. Vorig jaar, broeders en zusters, kreeg ik het verzoek om op zaterdag te spreken op een jubileumdag van de Stichting Zonnewende. Ik weet niet of u wel eens van dat werk hebt gehoord, maar het bestaat al ruim 105 jaar. En viermaal in het jaar geeft de Stichting Zonnewende een prachtig blad uit met hele mooie, bemoedigende gedichten en hele korte stukjes die ons iets vertellen over het feit dat wij in elke situatie van ons leven onze hulp, onze verwachting mogen stellen op God. In het gedenkboek wat men heeft gemaakt en uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum, schrijft een van de oprichters, een freule, deze woorden. En dan moet u bedenken dat dat al 100 jaar oud is dat ze dat geschreven heeft. Wij verwachten veel te weinig van onze hemelse Vader. Het is alsof we niet durven verwachten. En toch wil onze Vader ons alles geven. Het mooie van dat werk is dat men tijdens de middagpauze in groepen bij elkaar gaat zitten. En dan zitten er allemaal mensen bij elkaar die elkaar door de week, door de maand, door het jaar heen allerlei bemoedigende brieven sturen. Bemoedigende bijbelteksten. Bemoedigende stukjes. Ze doen dat in een schriftje. En dat schriftje wordt dan doorgestuurd, doorgegeven naar een ander. Zo helpen ze elkaar, met name bij het ouder worden, met name bij het ziek zijn, om elkaar in de naam van de Heer Jezus Christus te bemoedigen met het woord van God. In hun leven zou je kunnen zeggen, van al die mensen die elkaar bemoedigen en schrijven, wordt waar wat de psalmist zo prachtig zegt in de berijmde versie: ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij dan ook mag treffen, tot de God, je zou ook kunnen zeggen, tot de bron van mijn leven heffen. Wat een mooi verlangen. Wij verwachten veel te weinig van onze hemelse Vader. Toen we net zo prachtig dat lied aan het zingen waren over staan op de beloften van mijn Heer en God, Dan zingen we uit volle borst, rustend in mijn Jezus als mijn al in al, vrees ik voor geen tegenspoed of val. Maar ik wil wel heel eerlijk zeggen, als dat ook in mijn leven komt, dan kan je natuurlijke gesteldheid, je gevoelens en je verstand zo'n andere taal weergeven. Dan is het zo fijn als je iemand in je directe omgeving hebt die een bemoedigend woord met je spreekt. Die zegt, ik ben bij je gekomen met lege handen. Leg datgene waar je mee worstelt. Leg datgene waar je pijn en zorg over hebt, waar je moeite mee hebt. Leg dat maar in mijn lege handen en dan gaan we dat straks zo bij de Heer brengen. Toen ik daar zo over nadacht, dacht ik aan de trouwtekst van mijn schoonouders, de ouders van Anneke. Hun trouwtekst was Psalm 39, vers 8. En die tekst staat ook te lezen op het graf van mijn schoonvader op de begraafplaats hier in Ermelo. Psalm 39, vers 8, die bijzondere woorden. En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op u. Mooie vraag van David. En nu, wat verwacht ik, Heere? Wat nam zijn leven, vooral toen hij tot koning gezalfd werd, niet vaak een spannende wending? Wat zijn er niet een momenten geweest dat hij eigenlijk niet wist waar hij het zoeken moest. Dan vluchtte hij van de ene grot naar de andere om maar een beetje beschermd te zijn tegen Saul en zijn leger om een veilig heenkomen te zoeken. En in Psalm 39 vers 8 zegt hij, en nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop die is op u. Ik ken een aantal van u, maar ik ken niet al uw omstandigheden. En soms kan het zo heerlijk zijn als je in dat aloude boek van de psalmen gaat lezen. Je die aloude psalmen, en het lijkt wel of dat bij het oudere worden hoort, maar dat vind ik dan geen bezwaar. Dat al die psalmen die je vroeger hebt geleerd opeens weer voor je gaan leven. Waarom spreekt David deze woorden uit in Psalm 39? Waarom zegt hij zo nadrukkelijk, en nu, wat verwacht ik, Heere? Nou, één ding is voor mij wel zeker. Mijn hoop, die is op u. Het is een gevaar in de Bijbel als je de teksten uithaalt en die niet in het verband legt. Want zou u eens met mij willen opzoeken wat er aan die versen nog verder gekoppeld is. Als u even bladert naar Psalm 39, gaan we straks wel terug naar Psalm 62. Maar aan dit prachtige vers uit Psalm 39 vers 8, ik heb daar in mijn Bijbel maar een uitroepteken bij gezet, gaan deze woorden vooraf. En dan begin ik te lezen bij vers 5. Daar zegt David, laat mij, Heere, mijn einde kennen. En welke de maat van mijn dagen is. Laat mij weten hoe vergankelijk ik ben. En dan zegt hij, zie. Dan spreekt hij dus zijn eigen ziel op aan, iets wat hij ook in Psalm 62 doet. Zie, gij hebt mijn dagen als enige handbreedten gesteld. Mijn levensduur is als niets voor u. Ja, ieder mens staat daar enkel een ademtocht. Ja, de mens gaat daarheen als een schaduw. Ja, als een ademtocht zuizen zij weg. Zij garen bijeen en weten niet wie het tot zich nemen zal. Zie, gij hebt mijn dagen als enige handbreedten gesteld. Ik moest aan die tekst denken toen ik in de afgelopen week kennis nam van het heengaan van Billy Graham. Ik heb heel wat artikelen over deze broeder gelezen, onder andere in het Reformatorisch Dagblad. En ik was verheugd over diegene die een stukje schreven hoe belangrijk hij is geweest om mensen dat evangelie van Jezus Christus, wat we net zo mooi hebben bezongen in dat schitterende lied, zo lief had God de wereld, over het rond van deze aarde mocht doorgeven. En op een site waar altijd christelijke informatie wordt weergegeven, las ik een aantal van zijn belangrijke uitspraken. En een van die uitspraken heeft u misschien ook wel gehoord. Daar zei hij dit. Hij mocht de gezegende leeftijd bereiken van 99 jaar. Hij zou dit jaar 100 geworden zijn, maar God heeft hem thuis gehaald. En dan zegt hij op zijn kernachtige manier, een dezer dagen zul je lezen dat Billy Graham is gestorven. Dan zegt hij er zo prachtig achter, maar geloof er maar niets van. Want hij leeft nu voor eeuwig bij God. Hij is alleen van adres veranderd. En als je dan kijkt naar wat deze man, deze eenvoudige boerenzoon, in Gods arbeid heeft mogen betekenen, dan is dat om stil van te worden. Hij had zijn hoop, zijn vertrouwen in alles op God gesteld. En dan denk je, als iemand nou 99 jaar mag worden, en zo in zijn krachtige jaren gebruikt is door de Heere, Heere God, waarom moest hij dan toch al zoveel jaren met twee ernstige ziektes door het leven gaan? Parkinson en kanker. Waarom moest hij meemaken dat zijn geliefde vrouw, die hem zo dwars door alles heen gesteund heeft, naar het graf moest brengen? Hij schrijft ergens dat niemand hem ooit geleerd heeft hoe je moet omgaan met het ouder worden. Het bijzondere is dat God hem in die periode ook zegenrijk heeft gebruikt. Want toen zijn geliefde vrouw wegviel en zijn hoop nog meer op spoedige komst van de Heer Jezus Christus was gericht, of dat zijn geloof mocht overgaan in een heerlijk wonderbaar aanschouwen, toen heeft hij onder andere dat mooie boek geschreven, Bijna Thuis. Als u merkt dat mensen worstelen met het einde van hun leven, als ze ontdekken dat hun dagen als een handbreed zijn gesteld, doen ze dan dat boek cadeau. Laat ze dat boek lezen. Want daarbij spreekt hij op zo'n vaderlijke manier wat het ouder worden met hem doet. Maar ook hoe groot zijn verlangen is geweest in de richting van de Heer Jezus Christus. Want als wij David volgen in zijn beredenering, en nu wat verwacht ik, Heere, mijn hoop die is op u, dan betekent in de Bijbel, Bijbelse hoop, altijd vertrouwen hebben in de toekomst. En als we in de nacht van ons bestaan het ondanks alles van God blijven verwachten, dan maken we aanspraak op zijn belofte. Daarom vond ik het zo mooi dat Evert dat lied had opgenomen, staande op de beloften van mijn Heer en God. En iemand heeft dus gezegd, ik heb in mijn leven best wat gebeefd, maar de rots onder mij was altijd zo vast. Die trilde, die beefde nooit. Wanneer nu de Heer Jezus Christus door genade je redder en Heer is geworden, dan mag je zeggen, dan is ook de toekomst je vriend. Is niet een van de mooie christelijke liederen juist geschreven door een zuster die te horen heeft gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des Heren hand. Dan weet je dus wat die toekomst je gaat brengen. En de hand van de Heer wil je daarin leiden. Voor een christen is dus hoop nooit een gevoel, zo in de zin van, ik hoop maar dat het gaat gebeuren. Als we door de omstandigheden geneigd zijn onze hoop te verliezen, dan verliezen we de vreugde in het heden. En dan is het goed en bijbels om je ziel daarop te gaan aanspreken. Ik heb dat wel eens vaker gezegd in een samenkomst, maar in de psalmen van David vind je dat zo vaak terug. Als die in psalm 42 neerzit als een soort van wrak, een soort van vleugellam geslagen ziel, dan gebeuren er in zijn leven helemaal geen spectaculaire dingen waarvan hij zegt, oh Heere God, dank u wel hoor, dat u mijn omstandigheden zo hebt veranderd. En u hebt dat in uw eigen leven ook wel gemerkt. God verandert vaak je omstandigheden niet, maar hij geeft je wel zijn dragende kracht, zijn dragende genade, om dat doorheen te kunnen gaan. En dan zegt hij tegen zichzelf dat drie keer toe, want je moet psalm 43 er ook bij rekenen. Dan zegt hij tot drie keer toe, hoop op God. want ik zal hem nog loven. Dus hij spreekt als het ware zijn eigen ziel aan en hij zegt, kijk niet langer naar beneden, maar kijk omhoog. En in Psalm 103 zingt hij, loof de Heere mijn ziel en alles wat in mij is, zijn heilige naam. En vergeet niet één van zijn weldaden. Ik heb wel eens een dienst meegemaakt waar we dat lied dan zingen. Dat is maar één regel. Maar dan gaat de organist steeds een halve toon hoger. Is dat transponeren, Berend? Heb ik toch nog iets opgestoken vroeger op die oude kweekschool. Want muziek was niet mijn vak. En dan ga je steeds hoger. En dan lijkt het net alsof het steeds moeilijker wordt om te gaan zingen. Maar het stinkt steeds bevrijder uit. Loof de Heere mijn ziel. En dan ga je er eens voor zitten en dan moet je Psalm 103 eens lezen, die eerste vijf versen. Daar staat wat God doet dagelijks voor jouw ziel. En hier in Psalm 62, vers 9, daar zegt David, die bij tijd en wijle dus zo kon worstelen met zijn eigen ziel, zeker mijn ziel, zie, spreek weer zichzelf aan, zwijg voor God. Waarom? Omdat hij tegen zijn ziel in de benauwdheid wil zeggen, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen, in God is mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Ik denk dat u vast in uw leven wel eens kinderen hebt ontmoet, of volwassenen hebt ontmoet, die je iets te vertellen hebben en die dat zo graag doen, dat ze bijna struikelen over hun woorden. Dus ja, even rustig, even rustig. Wat wil je nou precies tegen me zeggen? Nou, dat spreekt eigenlijk hier. Als David gaat nadenken over wie zijn verwachting is, waar zijn hoop op gericht is, dan komt hij eigenlijk woorden tekort. Dat vind je ook zo prachtig aan het begin van Psalm 18. Als u dat gaat lezen, dan krijg je een opsomming van wie God voor David is. Dat heeft hij door genade, door de diepten en de hoogten mogen leren kennen. En u hebt misschien opgelet, ja dat doet u wel, u hebt misschien ook wel gemerkt dat ik steeds dat woordje Sela bij het lezen over heb geslagen. Nou, er zijn nog wel wat uitleggingen voor, maar Sela kun je ook wel vertalen met rust. Het is alsof David zegt, sta daar nou eens even bestil. Laat dat nou eens even tot je doorwerken. Ik heb wel eens meegemaakt dat vroeger mijn kinderen me iets vroegen en dan wilde ik antwoord geven en dan waren ze alweer weg. Dus zo kan onze omgang met de Heere God ook zijn. Maar soms is het goed om te doen wat hier staat. Zeker mijn ziel, zwijg voor God. Wij leven in een maatschappij die niet meer weet wat zwijgen is. Als je rustig wilt gaan winkelen, word je overspoeld door de muziek. Want kennelijk kunnen ze zelfs in een supermarkt hun werk niet meer doen als ze niet ondersteund worden door muziek. Overal waar je komt, in de straten, overal geluid, muziek. Hoe zegt een prachtig lied uit de bundel Opwekking dat ook alweer? In de stilte van mijn hart nader ik tot u. En daar moet je tijd voor nemen. Dan heb je weer zo'n punt. Wij leven in zo'n onvoorstelbaar gejaagde maatschappij dat jonge mensen al op jonge leeftijd met een burn-out te maken krijgen. Dan hebben ze het leven nog grotendeels voor zich liggen en dan zijn ze al opgebrand. Daarom is het zo belangrijk om ook de woorden van de psalmist tot je eigen hart te leven. Je ziel te keren om rust te zoeken die God je wil geven. Zo'n prachtig oud lied. Wat zegt, er is een plaats van ware rust. dicht bij het hart van God. Mijn geestelijke vader was broeder Henk Gerritsen. Ik heb hem leren kennen op camping De Battled in Zelhem. En ik weet nog dat hij met pensioen ging. En een jaar later, toen had ik een ontmoeting met hem. En ik zei tegen hem, ik noem hem altijd oma Henk. Ik zei, oma Henk, hoe rustig heb je het nou gekregen? Hij zei, Aard, of je het wil geloven of niet, maar ik heb het nu drukker dan toen ik nog in het arbeidsproces zat. Toen was hij evangelist en na zijn pensioen was hij nog drukker. Hij zei, maar ik troost me met één ding. En dat is de ware rust. Is boven. Waarom is het zo bijzonder om deze psalm 62 is voor jezelf in de komende week, in deze lijdenstijd, te lezen? Wel omdat je dan in vers 3 en in vers 6 en in vers 13 iets heel moois ontdekt. Daar staat dan wie God in het strijdperk van dit leven van elke dag voor u en mij persoonlijk wil zijn. Er staat in vers 3 dat God door genade onze verlossing is. Wij hebben de verlossing. We staan daar in deze lijdenstijd weer bij stil. Waardoor? Door Jezus kostbaar en dierbaar bloed. Vers 6 hebben we net gelezen. Hij is mijn verwachting. Uw en mijn verwachting. Daarom organiseren we al zo onvoorstelbaar lang hier in Ermelo Maranatha-samenkomst. Ik had het voorrecht om afgelopen maandag te spreken in wat ik denk de oude Maranatha, oudste Maranatha-kring die er is, in Scheveningen. Die Maranatha-kring is al meer dan 80 jaar oud. Toen de tijd opgezet door onder andere wijle broeder Johannes de Heer en dominee Hoekendijk en anderen. En afgelopen week is bevorderd tot heerlijkheid broeder Wout Smit. Hij is 45 jaar lang voorzitter geweest van die Bijbelkring. Ze hebben al meer dan 80 jaar verwachtingsvol gezongen. En als we daar in die dienst mogen zijn, dan zing ik liederen, net als dat prachtige lied uit Glorieklokken. Bedankt nog, want het was ook qua woorden zo heel mooi. Dan zingen we daar Maranatha liederen en dan denk ik van, die heb ik mijn hele leven nog niet gezongen. En ze zingen ze uit volle borst. Dat is, dan ontvang je als spreker al zo'n enorme zegen. Want je zit allemaal vol, ze zitten voor. Dus je staat voor allemaal verwachtingsvolle mensen. Wout is al jarenlang alleen geweest. Hij heeft twee zonen. En die moeten het niet van de Heer Jezus hebben. Het is wat. Als je zo trouw bent geweest. Broeder Wout Smit is tot geloof gekomen tijdens het ziekbed en de overlijdens de begrafenisdienst van zijn vader. Hij is een trouw dienaar geweest van de Heer. Van Maranatha samenkomst. Gemiddelde leeftijd ligt daar boven de 80. En het is zo heerlijk om daar te zijn. Want als je daar spreekt, dan is het net alsof je voor een spons staat te spreken. Ze zuigen het woord van de Heer als het ware op. God is onze verlossing. Zegt deze psalm. God is onze verwachting, maar God is ook onze rechtvaardiging. En zo prachtig om in dat verband te denken aan die schitterende tekst uit Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Waarom? Dat heeft de Heer Jezus Christus aan het kruis voor u en mij bewerkstelligd. Daar mogen we nu in rust. Wat een zegen, hè? Dat het weer goed is tussen God en u. En als het weer goed is tussen God en u, dan zegt de Filippenzenbrief. En dan komt de vrede van God in je hart. Omdat niets en niemand je ooit nog kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. En daarom raadt David om die dingen nog meer verwachtingsvol in ons hart te vullen. raadt David ons twee dingen aan die heel belangrijk zijn voor ons geloofsleven elke dag. Om rust te vinden voor onze soms zo onrustige ziel. Hij zegt heel nadrukkelijk in deze psalm, zet nou je hart niet op zaken zoals de wereld dat doet. Rijkdom, bezittingen, gezondheid, werkkracht, vakantie enzovoort. Want, zegt de schrift met nadruk, wie daarop zijn vertrouwen of zijn hoop opstelt, die zal zeker beschaamd uitkomen. Maar dan zegt hij, stort uw hart uit. Soms zijn er van die woorden, dat lees je voor de zoveelste keer in de Bijbel en opeens gaat dat voor je leven. Hij zegt, stort uw hart uit. Dus niet met druppeltje, zoals Luther dat zo kernachtig zei, met druppeltje voor druppeltje, zoals je soms je oog moet druppelen. Met stukjes en met beetjes. Nee, stort je hart uit. Laat het God maar horen waar je mee worstelt. Laat het God maar horen hoe moeilijk het soms voor je is, gezien de omstandigheden waarin je bent te verkeren, om in alles op hem je verwachting te stellen. Maarten Luther schrijft dan zo kernachtig, en dat vond ik erg mooi. God doet dat ook niet stukjes bij beetjes. Maar als hij in de Heer Jezus Christus naar deze aarde is gekomen om ons te redden, dan zegt de Heer Jezus Christus, kom toch tot mij op dat stromen van levend water uit jouw binnenste gaan vloeien. Want, nu gaat het ongetwijfeld in de komende weken nog zingen, ook denk ik hier in de Maranatha samenkomst, een volle rijkdom van genade stroomt nog steeds van het kruis op Golgotha. Ik las in een uitleg over Psalm 62... iets van John Doe. Ik heb op internet gegoogeld, maar ik kreeg wel een aantal John Doe's in beeld. Maar ik dacht, dat het kan nooit de John Doe zijn die dit geschreven heeft. Dus of hij nou een prediker was, een evangelist of een voorganger, dat weet ik niet. Maar hij schrijft dit. Ik zal het langzaam voorlezen, dan kunt u dat goed tot u nemen. Hij zegt, hij is mijn rots en mijn heil en mijn burcht en mijn schuilplaats en mijn eer. Dat zijn exact dezelfde woorden die ook David gebruikt in Psalm 62. En dan gaat hij dat als volgt omschrijven. Ik vind dat zo bijzonder. Als hij nou mijn schuilplaats is, welke vijand kan mij dan nog te pakken krijgen? Als hij mijn burcht is, welke verleiding zal mij dan nog parten kunnen spelen? Als hij nou mijn rots is, welke storm zal mij dan in mijn leven aan het wankelen kunnen brengen? Als hij mijn heil is. En hoe zeggen we dat ook weer? Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al mijn dagen. Als hij mijn heil is, door welke neerslachtigheid zal ik mij dan laten ontmoedigen? En als hij mijn eer is, welke lasterpraatjes zullen mij dan nog naar beneden kunnen halen? Weet je, als je zo in de stilte niet alleen maar je verlangens, je voorbeden bij God bekend maakt, maar ook stil wordt en zegt, Heer, nou ben ik een gedeelte uit uw woord aan het lezen. Wat wilt u mij daar persoonlijk mee zeggen? Wat mag ik tot mij nemen om een kanaal, een overvloedig kanaal van uw liefde en zegen te zijn? En weet wat dan zo bijzonder is? Dan heeft God ons allemaal, of je nou jong bent of oud bent, allemaal op het oog. Dan heeft hij in deze donkere nacht van ons bestaan nodig om het licht van het evangelie te laten schijnen. Oh ja, de Bijbel zegt dat moeten we doen te midden van een verkeerd en een ontaard geslacht. Ik denk dan altijd, ik was vroeger ontaard. Letterlijk en figuurlijk. Maar door de genade van God mocht ik de rijkdom van de Heer Jezus Christus voor mijn hart en voor mijn leven ontdekken. En dat geldt voor ons allemaal. En als we zeggen, de Heer is mijn verwachting, dan denk ik dat de meesten van u, als ik zeg Psalm 146 vers 5, wel weten welk Bijbelschriftgedeelte ik nu ga aanhalen. Want dat begint met het woordje wel zalig. Andere vertaling is nog mooier, wel gelukzalig. En wat staat er dan? Laten we het even opzoeken met elkaar. Psalm 146 vers 5. Psalm 146 vers 5. Welzalig is hij. Mag je daar ook zij lezen? Amen. Wie is welzalig? Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wat staat er dan achter? Die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God. Oh, ik denk dat de meesten van ons deze tekst wel kennen. Hebt u misschien wel meerdere keren ook een woordverkondiging over gehoord? Want Psalm 146 is best ook een geliefde psalm. Prijs de Heer met blijde galmen. Prijs om God voor die psalm. Maar weet u, wat mij zo opviel in het voorbereiden voor deze woordverkondiging, dat daar staat, welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Ik dacht opeens, waarom staat er eigenlijk niet de God van Abraham? Want Abraham was toch de vader van gelovigen? Die was toch dat prachtige voorbeeld die zo verwachtingsvol uitzag naar die blijvende stad die er is in en door de Heer Jezus Christus. Nee, wel gelukzalig ben je in je leven als je de God van Jacob tot je hulp hebt. Zo laat de Heere zich hier noemen. In deze psalm. Wij hebben dus een God die zich inlaat met mensen als een Jacob. En als u met mensen in uw directe omgeving spreekt die het zo moeilijk vinden om te aanvaarden, hij schenkt uit goedheid zonder paal ons, mij, het eeuwig zalig leven, wijzen op deze tekst. Daar staat de God van Jacob. Weet je wat de naam Jacob betekent? Hielenlichten. Dat was Jacob vroeger ten voeten uit. Totdat hij terugkeerde naar het land waar God hem wilde hebben. En daar worstelde hij aan de Jabok met God. En wat zegt hij daar? Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. En dan gaat hij niet als Jacob verder, maar als Israël. Als de strijder van God. Is dat niet mooi dat je dat tegen mensen mag zeggen? Je tegen mensen mag zeggen, daar ben ik te zondig voor. Spraken een oudere broeder, oudere man aan het graf. Bij Miekes man en kregen een heel gesprek. En hij gaat naar de oud gereformeerde gemeente. En we kregen het zo over het avondmaal en toen zei hij, en dan huilt mijn hart, daar ben ik nog nooit aan geweest. Ik zei, waarom sla je die uitnodiging van de Heer af? Want die zegt toch nadrukkelijk, doe dat. Tot mijn gedachten is, totdat ik kom. Hij zegt, dat ben ik niet waard. En ik zei, ik ga jou binnenkort een mooi boek bezorgen. En ik moet u heel eerlijk zeggen, dat ben ik meer dan een jaar vergeten. Ik dacht bij mezelf, wat beloof je toch gauw dingen. En ik was een keer aan het bidden en toen bracht de Heere God mij die man te binnen. Hij zegt, je hebt die man dat boek beloofd van Billy Graham, bijna thuis. Dat heb je nog nooit gebracht. En ik zei op een middag tegen Mikkert, ik moet even dat boek wegbrengen. Ik heb het nog niet gelezen. Ik zei, nou, dat komt wel, kopen we wel een nieuwe. En ik kwam binnen en hij zei, wat kost het? Ik zei, nee, dit is genadegave. Lees het maar en dan gaan we daarover praten. Dus binnenkort moet ik mijn belofte nakomen om daar eens met hem over te gaan praten. Waarom zegt God zulke dingen tegen je? Nou, omdat God wil dat je niet alleen maar je hart voor hem uitstort als het om je persoonlijke nood gaat. Maar dat je ook afvraagt, Heer, voor wie mag ik nou uw licht zijn in dit donkere bestaan? En dan denk ik aan zoveel mensen die elke zondag aan zondag horen dat God verlossing is, dat God onze verwachting moet zijn, dat God onze rechtvaardiging is. Maar dat heb ik zelf gemist. En dat heeft consequenties gehad voor mijn geloofsleven. Omdat men er niet bij vertelde hoe je dat nou deelachtig kon worden. Ik vond het zo bijzonder dat in het programma op Family 7, Fijke ter Velde zei, en ik denk dat ik ook wel weet welke predikant dat is, want hij kwam uit Zaandam en daar heb ik zelf gestaan, dat een van de voorgangers van de predikanten op de uitnodiging van Billy Graham naar voren is gegaan. En dat heeft een geweldige rijkdom in zijn geestelijk leven gegeven, waardoor hij avonden is gaan evangeliseren in Zaandam. Deze psalm leert u en mij dat de Heere alles is wat wij vandaag en morgen, in de komende week, in de komende tijd nodig hebben voor onze geest, voor onze ziel en voor ons lichaam. Als je door genade God mag kennen, dan heb je geluk. Dan heb je hulp. Dan heb je hoop voor de toekomst. Geluk in het feit dat je dagelijks met hem mag wandelen. Hulp voor de lasten die God je geeft te dragen. En ook hoop voor de zorgen met betrekking tot de toekomst. Wat kun je dan als gelovige eigenlijk nog meer wensen? Daarom is het aan te bevelen om op tal van plaatsen in de Bijbel, maar met name in de psalmen, jezelf eens af te vragen wat je van tijd tot tijd je ziel moet voorhouden. Niet alleen maar wat het dienen betreft, maar ook wat het verwachten betreft. Er staat in de Bijbel nooit dat we moeten afwachten, maar dat we moeten verwachten. En dan denk ik aan Psalm 130, vers 3. Ik denk dat de meesten van u hem wel kennen. Daar zegt de berijmde versie dit. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop, en dan komt de realiteit, in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heer. Dan wacht dus op de morgen. De morgen, ach, wanneer? Weet u, het woord van God zegt, morgen komt. Voor Gods kinderen. Maar ook de nacht. En ik hoop dat u elke keer, als u hier in de Maranatha samenkomsten komt, en in uw diensten in de gemeente waar u thuis hoort en waar God u geplaatst heeft, het verlangen hebt als de Thessalonicenzen om in uw persoonlijke leven die levende en die waarachtige God te dienen en zijn Zoon Jezus Christus uit de hemel te verwachten. Want juist in deze tijd van grote afval moeten we die gelukzalige hoop vurig koesteren en ons daardoor laten aansporen Want God geeft ons, zegt een prachtig lied, in de Heer Jezus Christus, kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Maranatha. Halleluja. Amen. Laten we dat prachtige lied zingen. Weldra komt de Heer op aarde. Alle drie de coupletten. We samen danken. En liefdevolle hemelse Vader, dank u wel dat u ons vanavond zo heel persoonlijk wilde toespreken. Dat u ons heel persoonlijk hebt gevraagd, waar richt jij je toekomst op? Wat is jouw hoop voor de toekomst? Van wie verwacht jij het voor de toekomst? Liefdevolle Vader, een groot aantal vrouwen die vanavond in de samenkomst zijn, hebben meegemaakt dat ze voor het eerst of meerdere keren in verwachting zijn geraakt. En vanaf dat moment dat ze dat wisten, stond maar één ding voorop. Zo leven dat mijn kindje straks, wat we door Gods genade mogen ontvangen, dat dat gezond en wel wordt geboren. En dan hield je rekening met je gezondheid. Dan hield je rekening met je werkkracht. Dan hield je rekening met datgene wat je at en datgene wat je dronk. Dan nam je genoeg tijd om te rusten. En zo mogen wij het elkaar toezingen. Zie ons wachten aan de stromen. Want de genade dat we mogen weten dat zoveel ons in de loop van deze jaren, in de afgelopen jaren, vooruitgereisd zijn. Nu wel deel uitmaken van die hemelse heerlijkheid. Dat hun verwachten is overgegaan in een heerlijk wonderbaar aanschouwen. En voor ons hebt u nog een taak. Totdat de bazuin klinkt, of totdat u zegt, kom thuis, mijn geliefde kind. Ik wil je in mijn diepe nabijheid hebben, zodat je kunt zingen voor eeuwig van Gods goede tierenheid. Vader, wilt u ons zo nabij zijn? U kent ons hart, u kent ons leven. U kent de dingen waar we oprecht blij en dankbaar voor zijn, maar u kent ook de dingen waar we voor worstelen. En wilt u geven dat uw woord het voor ons duidelijk maakt, dat we altijd weer de dingen bij u mogen uitstorten. En dat we onze hand mogen leggen op die heerlijke belofte. Welgelukzalig ben ik als ik de God van Jacob alles toevertrouw. Dan gaan we als blijde, als bemoedigde en als gezegende kinderen van u van hier. En zien we uit naar wat we in de komende week en wellicht ook volgende week uit uw milde vaderhand mogen ontvangen. Zegen ons zo hoofd voor hoofd, naar geest, ziel en naar het lichaam. We bidden u dat om Christus wil. Amen. We gaan het eerste couplet zingen van het lied Ga nu heen in vrede. En onder het voorspel is er dan de gebruikelijke collecte voor de instandhouding van deze diensten. En na de zegenbede zingen we dan ook nog het tweede couplet van Ga nu heen in vrede. Ik wil u tot slot nog graag een prachtige, bemoedigende tekst meegeven. En die vindt u in Job 10, vers 12. Probeer dat te onthouden, want dat is ook een prachtige tekst om iemand mee te bemoedigen. In Job 10, vers 12 staat: leven en genade hebt gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt. En de ervaring van die tekst wens ik u van ganser harte toe voor de komende week. Leven en genade hebt gij mij geschonken en uw zorg heeft mijn geest bewaakt. En mogen daarom de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook de troostvolle aanwezigheid en de krachtige leiding van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven. Totdat geloof overgaat. In heerlijk wonderbaar aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha. Halleluja. Amen. Gezegende week allemaal nog toegewenst.